Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort en doen dat door te zingen van Psalm 118 en daarvan de verzen 10 en 11. 118, 10 en 11. Wij horen de wet van God en zingen daarna van Psalm 88, niet vers 3, zoals ik verkeerd heb opgegeven, maar vers 7. Een paasvraag in het Oude Testament: zult gij aan doden wonderen doen? We horen de wet van God zoals hij dat heeft uitgesproken tegen het volk Israël vanaf Sinaï. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. En uit de mond van de Heer Jezus horen wij deze samenvatting: gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede en dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. wij zoeken het aangezicht van God in gemeenschappelijk gebed. Trouwe, genadige Heere, dank dat u zelf een antwoord hebt gegeven op de vraag die de psalmist stelt: zult u de doden weer herleven doen? Is het mogelijk dat de doden worden opgewekt? En als wij er een antwoord op moeten geven vanuit onszelf, vanuit ons denken en doen, blijft er één groot vraagteken staan. En misschien wel een uitroepteken: onmogelijk. Maar wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dank, o God, dat dat paasevangelie door uzelf is bewerkt en door uw Zoon is bevestigd en aan ons wordt geopenbaard. Het wonder van de opstanding der doden, in de Heere Jezus gefundeerd. We beleiden, o God, dat het graf naar ons toe het laatste woord zou moeten hebben. Vanwege onze zonde, door onze schuld, onze ongerechtigheid, ons ongeloof, ons niet leven met u. En leer ons dat wonder zien, dat het van ons kant afgesneden is, maar dat u dat zelf komt te maken. Met uw wonderlijke liefde vanuit dat heerlijke paasevangelie ons voorgesteld. We bidden u, laat de vrucht van paas in de gemeente niet ontbreken. Het levend geloof dat zich hecht aan en vestigt op hem die de dood heeft overwonnen. Die de eersteling is geworden van hen die ontslapen zijn. Die is opgestaan. En die door zijn eersteling zijn een lange reeks daaraan zal toevoegen. Doe ons daarin delen. In de hoop. In de verwachting. Geef ons eruit vertroosting in het strijdperk van dit leven. Gedenk ons deze morgen als wij uw woord en getuigenis gaan lezen en onderzoeken. Schenk het licht van de Heilige Geest, de opening van de schriften, de aanwezigheid en de kracht van u. We blijden, uw God, dat er in ons leven zoveel totaal mis is. Helemaal verkeerd. Gezondigd tegen u, tegen de ander, tegen uw geboden. Ook gezondigd tegen onszelf, wat onze bestemming is. Wil ons genade vergeven. Ons aanzien in uw Zoon. Gedenk ons als mensen die leven in deze wereld, in deze tijd. Met alle indrukken en invloeden die wij ondergaan. En met alles wat we zo in ons leven op ons inzien werken. Leed, persoonlijk, collectief, in wereldwijd verband. Pijn en vragen, oorlogsgeweld, dreiging en angst, ongerechtigheid. O levende God, ontferm u over uw schepping. Laat uw wereld niet los. Breng haar naar de voltooiing en de voleinding zoals u dat beloofd hebt. En geef dat het woord vanmorgen door uw Heilige Geest zo tot ons komt dat we het verstaan en geloven en ervoor buigen. Wees ons nabij. Gedenk ook hen die via de kerkradio of kerktelevisie met deze dienst vanmorgen verbonden zijn. Laat ook daar uw zegen op de gemeente rusten. Gedenk uw wereldwijde kerk. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen een gedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En wel hoofdstuk 24. Te beginnen bij het 36e vers. En dan lezen wij door tot en met vers 44. En de tekst vindt u in de eerste versen die gelezen worden, de versen 36 tot en met 39. De Emmausgangers zijn teruggekeerd naar Jeruzalem, vol van de indrukken die ze hebben opgedaan. Zij komen de ruimte binnen waar de gemeente vergaderd is, en het is direct een en al ontmoeting en gesprek. En als ze dan bezig zijn te spreken, gebeurt er het volgende. Vers 36. En als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij u. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijn jullie ontroerd? Waarom klingen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, zoals u ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt u hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen op. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Tot zover de schriftlezing. En de tekst vindt u zoals gezegd in de versen 36 tot en met 39. En daar willen we over nadenken aan de hand van een drietal gedachten. Ten eerste persoonsherkenning. Ten tweede spraakherkenning. En ten derde zelfherkenning. Matthäus 24, of Lucas 24, vers 36 tot en met 39. Gemeente, wij maken u het volgende bekend. Vanmiddag is er in verband met de meivakantie geen zondagsschool. In verband met Koningsdag wordt de gebedskring verschoven naar dinsdag. Aanvang 8 uur, iedereen van harte welkom. Na de dienst ligt de nieuwe kerkbode voor u klaar. Aanstaande woensdag trouwen Gerrit Visser en Elisabeth Foppe. De dienst waarin ze God zegen over een huwelijk willen vragen begint om 3:30 in de bron. In deze dienst zal dominee Budding voorgaan. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de diaconie. Collecten in deze dienst: 1 eredienst, 2 schulddelging, 3 bouwfonds. En met dankbaarheid mogen we melden dat dominee Budding deze week jarig mocht zijn en zijn 53e verjaardag mocht vieren. We willen ook de voorbeden voor hem doen en de zegen van God vragen dat hij op zijn bediening rusten mag. We gaan met elkaar zingen van Psalm 85 en daarvan de versen 2 en 3. 85, 2 en 3. Gemeente, in aansluiting op de verkondiging zingen wij van Psalm 30 en daarvan de versen 3. Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft en vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. 30, de versen 3 en 8, direct na de verkondiging. En de tekst vindt u in Lucas 24, de versen 36 tot en met 39. In het eerste gedeelte spreken we over persoonsherkenning. Jezus die binnenkomt, zich openbaart en zegt: vrede zij u. In de tweede gedachte staan we stil bij de spraakherkenning. Jezus gaat dingen tegen hen zeggen, openbaren, bekendmaken. En er is duidelijk sprake van verwantschap met wat de Heer Jezus daarvoor allemaal al heeft gezegd. En ook de toon van zijn stem en de klank. En de derde gedachte is dan de zelfherkenning, namelijk Jezus die het zegt: ik ben het zelf. Gemeente, de opstanding van Jezus uit de doden. Het komt als een geroemstoot tot ons en als een evangeliebezuin klinkt het. Jezus is uit de doden opgestaan. Nu staat er in het Nieuwe Testament heel veel geschreven over die opstanding van de doden. Bijvoorbeeld dat het zo fundamenteel is dat er alles aan vastzit. Als je de opstanding weglaat en wegdenkt en voor onmogelijk houdt en ontkent, waar kom je dan terecht en waar eindig je dan? Moet denken aan de zogenaamde dominosteentheorie. Misschien kent u die wel. Het wordt toegepast in de politiek en op meerdere gebieden van het leven. Als het ene valt, gaat het andere mee. U ziet in gedachten voor u een aantal opstaande dominostenen tegen naast elkaar. En als je één een klein duwtje geeft, gaan de anderen gelijk ook ondersteboven. Als die eerste valt, gaan de anderen ook. Daarom is het van belang dat die eerste blijft staan, want als je dat loslaat, waar kom je dan eindelijk terecht? We lezen dat bijvoorbeeld in de brief aan de Korintiërs. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, vul dan maar in. Te vergeefs hebt u geloofd. Te vergeefs wordt er verkondigd. En te vergeefs hebben wij hoop voor hen die uit dit leven zijn weggenomen en gestorven zijn. Het graf heeft het laatste woord. En de dood blijft als grimmige heerster aan de macht. Maar gelukkig, het staat dan ook in de Korinthebrief, maar nu Christus is opgewekt. Die dominosteen blijft staan. En al het andere zit eraan vast en blijft eraan verbonden. Gemeente, de stemming zit er in de gemeente van de Heer Jezus goed in. De eerste pasdag. Dat wat ze aan het begin van de dag niet hadden gedacht, is wel gebeurd. Jezus is uit de doden opgestaan en is aan verschillende personen verschenen. Bijvoorbeeld de emmersgangers. Hij is aan hen geopenbaard, hun ogen zijn geopend en ze keren terug naar Jeruzalem. Omdat wat zij hebben meegemaakt, wat zij hebben ontvangen, te delen met de andere discipelen. Ze willen het kwijt. Ze willen er straks graag over spreken. In Jeruzalem wachten een verrassing. Want ook de discipelen hebben wat te vertellen. De woorden klinken uit de monden van de discipelen. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En met die woorden die zo door de emmersgangers worden uitgesproken, en ook door de gemeente Jeruzalem, is er een over en weer van een gesprek over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En gemeente, als ze daarmee bezig zijn, actief vertellend over de dingen die gebeurd zijn, die ze gehoord hebben, die ze delen met elkaar, staat Jezus in één keer in hun midden. Niet op de deur geklopt, niet de deur geopend, geen venster open gedaan om via het venster binnen te komen. Niet als Petrus later in de handelingen even roepen dat hij er is. Hij staat plotseling in hun midden. De zijnswijze van Jezus, hij is dezelfde als voorheen, maar zijn openbaring is met zoveel heerlijkheid, zoveel majesteit, zoveel macht en onbegrepenheid, dat er toch sprake is van een voortzetting van de dingen van God die geschied zijn. Hij staat in één keer in hun midden, ongevraagd. Hij is aanwezig en hij laat merken dat hij er is. Laten we dit als eerste punt uit de preek meenemen. Dat Jezus opzoekt, omkijkt naar de mensen die iets met hem hebben. Met de duidelijke opzet en de bedoeling om hen te vertroosten en te bemoedigen. Hen te bekrachtigen in en door het evangelie. Hij is in hun midden en terstond is de aandacht van al de discipelen en heel de gemeente op Jezus gefixeerd. Hij staat zo in het midden dat hij uit de gemeentegemeenschap niet weg te denken valt. We gaan zien wat Jezus in die persoonsherkenning die ze daar hebben aan de discipelen gaat leren en onderwijzen. We gaan eerst dat woord dat Jezus uit de dood meeneemt als eerste woord uitspreekt, aan de gemeente overhandigt, eerst van heel dichtbij bekijken. Dat enkele woord, shalom, vrede voor u. Ja, daar had hij het al eerder over gehad. Nee, laten we nog verder teruggaan. Daar hebben engelen over gezongen. Vrede op aarde. Daar heeft Jezus het over gehad. Mijn vrede geef ik u. Vrede laat ik u. Het wordt hier in de schrift zo geopenbaard dat hij het echt beschikt en bedient en uitdeelt. Het komt met macht over de discipelen. Het dringt door tot hun ziel. Dat ene woord waar zoveel aan vast en in zit. Vrede. Een woord dat vandaag actueel aanwezig is. Een woord waar je geen raad mee weet. Waar je in vastloopt. In de oorlogsindustrie die overuren draait en waar miljarden in omgaan. Waarin de groten der aarde alle dingen roepen en schreeuwen en zeggen, zonder dat we een stap verder komen. De angstige tijd die ons bezighoudt van wat komt hier uiteindelijk uit voort? Hoe loopt dit verder? Hoe loopt het af? En de oorlogswolken die over de wereld hangen en dreigen zijn zo duister dat je er geen raad mee weet. Gemeente, wij als kerk ontvangen het vredeswoord van God in Christus als een beschikking, als een bediening, werkend in onze harten en de vrede bewerkende door het bloed van het kruis. Hij de straf wij de vrede. Dat woord dat hij zo bedient in die persoonsherkenning, plaatsen ze helemaal aan de kant van de Heer Jezus. Het wordt aan hen uitgedeeld. Profetisch, priesterlijk en koninklijk. Met de macht die de Heer Jezus eigen is. Ze hebben het gehoord. Ze hebben het vernomen. Het gaat in hun harten en hun gedachten werken. Het maalt. Hij staat daar. Hij is aanwezig. Onverwacht. En dat ene woord ontvangen ze nu van hem. Vrede. Is dat niet een troostende start? En een geruststellend begin. Dat zo door Jezus in dit gedeelte aan de discipelen wordt uitgedeeld en medegedeeld. Is dat niet een mooi aanvang van de kerkdienst? Genade. Vrede. Is het geen mooie afsluiting van de samenkomst van de gemeente? En geven u vrede. Datzelfde woord dat zo kenmerkend is voor de omgang met de Heer Jezus. We gaan naar de tweede gedachte. De discipelen. We zien ze één voor één zitten, opmerkzaam, betrokken bij hem die binnen is gekomen. Je mag verwachten, blijdschap, overstelpende vreugde. Ze zouden bijna uit hun dak gaan. Wat hier toch gebeurt, discipelen, is toch een mooie opsteker. Dat is een prettige bemoediging. Om zo Jezus in je midden te hebben. De dood overwonnen. De vredesgroet uitgesproken. En aan jullie speciaal besteed. Niet bij Pilatus. Niet bij de soldaten, niet bij de overpriesters, maar bij de kerk van Christus. Gemeente, het is helaas heel anders. We lezen het gedeelte wat er zo al plaatsvindt daar op de eerste pasdag bij de discipelen. Geen vreugde, maar een hele andere reactie en instelling. Zelfs twee woorden zijn nodig om de totale verbijstering van hen ons te laten weten. Ze zijn verschrikt en zeer bevreesd. Twee woorden die de totale verwarring en angst onder woorden brengen. Waar zal dat mee te maken hebben? Zal dat te maken hebben met besef, het is anders dan voorheen. Het is niet meer zoals het was voor het kruis. Jezus is wel dezelfde, maar er zitten heel veel andere facetten aan hem. Onze vastigheden, onze zekerheden, die we hadden en die we hebben, die zijn er niet meer zoals voorheen. Verschrikt en zeer bevreesd. Hoe komt dat nou? Waar ligt dat nou aan? Hoe komen ze daar nou toe? Gemeente, ten eerste, de Heilige Geest is nog niet uitgestort. Als de geest is uitgestort, Handelingen 2, zal hij u alle dingen leren. Dan komt er ook bij Petrus en bij de anderen een vastigheid door de Heilige Geest die er voorheen in die mate niet was. Maar het is ook het moment en de gedachten die er bij hen oprijzen en opkomen. En daar staat er het woord menende, denkende. In hun gedachten heeft zich iets vastgezet. En dat staat nu zo als een paal boven water. Dat je van goede huizen moet komen om dat ondersteboven te doen. Ze menen iets. Gemeente, dat komt in dit gedeelte vaker voor. Ook straks in de voortzetting met het woordje gedachte. Er is in hun brein, in hun hersenen, is een proces dat zo werkt dat het in hun harten, in hun binnenste ook tot uiting komt. U weet misschien, gemeente, dat wij heel veel hersencellen hebben. Dick Swaap, de beroemde hersengeleerde, van wie recent een neurobiografie is verschenen, 400 bladzijden, over het leven van deze eminente geleerde, die heeft het over 80 miljard hersencellen. Dat is een 8. Nou, reken maar even uit met hoeveel nullen. Weet u het? Nou, dat zijn er wel 10. 8 met 10 nullen erachter. Zoveel hersencellen. Dus in die hersenen gebeurt iets waar zij een mening uit vormen. En die mening gaat de boventoon voeren. Die heeft het woord zeggen. Wij denken. Wij menen. Wij dachten. Wij waren in de veronderstelling. Dat is een bedreiging van de waarheid van het evangelie. Op wat die hersenen bewerken en de gedachten die ontstaan, funderen zij hun overtuiging. En die overtuiging is zodanig, nee, kan niet. Onmogelijk dat hier een lichaam zich bevindt dat echt lichaam is. Dat kan geen lichaam zijn. Psalm 88. Kan God uit de dood herleven doen? Onmogelijk. Gemeente, dat menen, dat werkt zo funest, dat daarmee de waarheid van het evangelie ondersteboven gaat. En de werkelijkheid van de opstanding geen waarheid is. En de echtheid van uit de dood herleven, daar plaatsen zij geen vraagteken bij, maar een uitroepteken. Nee. Menen. Wat meent u ervan? Hoe kijk jij er tegenaan? Wat zijn jouw bevindingen en ervaringen? Rond Pasen, rond de opstanding van de doden. Welke gedachten hebt u daarover? Over hem? Voor uzelf? Voor de toekomst? Voor de opstanding der doden? 1 Korinthe 15. Als je de werkelijkheid van de opstanding loslaat, ontkracht, bevraagtekent, alles, zegt 1 Korinthe 15, te vergeefs. Hoop te vergeefs. Toekomst, visioenen te vergeefs. Alles gedoemd te mislukken en in elkaar te zakken als een plumpudding. Gemeente, hier gaat Jezus iets aan doen. Hij gaat namelijk deze mensen die zo reageren op de opgestaan en de opstanding, gaat hij geruststellen, vermanen en vertroosten. Hij gaat dat op een, laat ik zeggen, pastorale manier doen. Zij menen, het is een geest. Een menselijke geest. We denken, het kan niet echt zijn. Waarop Jezus zegt, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Wat zijn jullie ontroerd? Wat worden jullie heen en weer geslingerd? Ik zei net, gemeente, dat is de spraakherkenning. Dat is de taal die Jezus al eerder sprak en die nu na de opstanding der doden wordt voortgezet en uitgebreid. Het is niet in één keer een ander verhaal, ook geen andere Jezus. Maar dezelfde Jezus, en dan zo dat de opstanding der doden overduidelijk blijkt. Hij zegt, waarom toch? Verwarring. Ziet u dat ook in de Bijbel terug, dat Jezus dat ook verschillende keren zegt? Uw hart wordt niet ontroerd, raak niet in verwarring. Wordt niet in twijfel gebracht. Wordt niet in de weer geslingerd. Vind vastigheid in de belofte Gods. In het woordje twijfel zit het woordje twee. Pro, contra. Voor, tegen. Welis, nietes. Ja, nee. Herkent u uzelf erin? Bent u zo'n heen en weer geslingerde? Ziet u de wijzers, ziet u de slinger van de klok? Gaat heen en weer tik, tak, tik, tak, constant. Maar als er maar één ding niet gebeurt, dat die slinger van de klok zo wordt losgemaakt en even iets opgelicht, want dan valt die pardoes direct op de grond. Nee, die slinger van de klok die heen en weer gaat, vindt vastigheid in de klok waar die aan hangt. We vinden vastigheid in de belofte die de Heere Jezus geeft en hij uitspreekt en bedient. Wat zijn jullie ontroerd? Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? En gemeente, ook op dat thema heeft Jezus een en ander geopenbaard. De gedachten van de mens. Die spinsels die ik voortbreng, wat ik bedenk, op gebied van de zonde wat ik bedenk. Wat ik bedenk op het gebied van ongeloof. En allerlei dingen van ongerechtigheid. Wat komt er uit de mens voort? Wat denken jongeren over het evangelie? Over de kerk? Over Jezus? Wat denken ouderen over de kerk? Over Jezus? Over de opstanding? Zeg eens eerlijk voor uzelf, voor het aangezicht van God, wat uw gedachten zijn. Jezus spreekt erover in Matteüs 15, wat er uit het hart van de mens opkomt. Nou, dan is het niet van het beste wat eruit opkomt. Gedachten, menen, plaatsen boven het evangelie, is funest. Foute boel. Helemaal mis. En daarom, gemeente, gaan we kijken wat Jezus daar verder aan doet. Ik zei net geruststellend, troostend, vermanend, lokkend. Namelijk, als Jezus dan zo met hen als pastor, psycholoog bezig is, gaat hij zo te werk dat hij hen leidt tot het geloof. Hij zegt, zie, mijn handen, mijn voeten, de ogen van de discipelen, ga naar de handen van Jezus. Ja, die hebben ze meer gezien. Zo is er maar één. Zulke handen heeft niemand anders. Er is namelijk een identificatiepunt bijgekomen. Die handen zijn aan het kruis doorspijkerd. En de wonden, geheeld, zijn nog wel zichtbaar. De voeten zijn aan het kruis bevestigd en de tekenen daarvan zijn nog steeds duidelijk te zien. Met de identificatie van Jezus. Zelfopenbaring. Zelfonthulling. Hier in het evangelie aan ons voorgesteld. Een vingerafdruk is echt iets wat wij allemaal uniek als iets van ons persoonlijke leven hebben. Als je dat moet plaatsen en als dat geregistreerd wordt, is dat voorgoed iets dat echt bij u of jou of mij hoort. Nu de vingerafdruk van Jezus. De handopenbaring. Evangelie van zijn voeten. De feitelijkheid en de werkelijkheid van Pasen. Ja, ik dacht, ik meende, ik vond, Jezus wuift dat weg en wijst dat af, om zo in deze openbaring duidelijke taal te spreken waar het hem om gaat en draait. De werkelijkheid, de fysische de fysieke werkelijkheid van Pasen. De opstanding is een feit, is echt, is waar gebeurd. Jezus geeft het ook in het vervolg weer door er iets moois aan toe te voegen. Want zie, ik ben het zelf. Hier staat geen ander. Zo is er maar één. Niemand kan met hem evenaren en naast hem staan. Hij is de enige zaligmaker die de dood in is gegaan, door is gegaan en uit de doden is opgestaan. Dat lezen we hier in het evangelie. Ik ben het zelf. Wat is een kerkdienst? Een onmisbaar element voor ons levend geloof. We worden weer eventjes wakker geschud. Bij de les gehouden. Bij de zaak gebracht. Om ons eventjes door elkaar te schudden. Pasen. De volle werkelijkheid en de echtheid. Niet onze gedachten, maar zijn evangelie geeft de doorslag. Ik ben het zelf. Moet ik meegaan om u gerust te stellen? Moet ik me bekendmaken? Hier ben ik. Zoals ik het evangelie al vaak heb gezegd, ik ben, 7 keer. En dat wordt hier, gemeente, bevestigd. En Jezus gaat nog een stapje verder. Eerst mag u kijken. Nee, niet je brains. Niet die hersencellen. Niet jouw gedachten. Maar nu mag je zien. Met eigen ogen, dat Jezus uit de dood is opgestaan. En hij zegt er nog iets bij. Vond ik eerst best een beetje lastig. Namelijk, dat hij uitspreekt, een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Waarmee Jezus uitspreekt dat hij vlees en beenderen heeft. Vlees, dat is onze lichamelijke gestalte. Beenderen, die zijn nodig om onze lichamelijke gestalte ook vastigheid en stevigheid te geven. Moet je maar eens bepaalde botten breken, direct is het verband weg. Hier zegt Jezus dat vlees en beenderen, dat hoort niet bij een geest. Dat wordt later nog bevestigd met dat eten, dat Jezus ook vis neemt en dat tot zich neemt. Daar ga ik verder niet op in, maar op deze gedachte wel. Gemeente, de opstanding heeft een lichamelijk karakter. De opstanding der dood aan het eind der tijden geeft al Gods kinderen weer een nieuw lichaam. Vlees. Beenderen. We zijn met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus in leven en sterven. Vlees, beenderen. Jezus spreekt dat uit. Adam heeft het ook een keer gezegd. Tegen en over Eva. Deze is het nou, been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man is genomen. Als Eva door God wordt geschapen, heeft zij vlees en beenderen. En Jezus ook. Wel, en dat moet ik erbij zeggen, verheerlijkt. Een geestelijk lichaam, 1 Korinthe 15. Maar nochtans een lichaam. Zoals Jezus lichamelijk opstond en feitelijk uit de dood werd opgewekt, zo is de opstanding der doden een wonder, een geestelijk wonder, maar ook zo'n wonder dat ons lichaam door de donkerte van graf en dood en duisternis heengaande uit de doden wordt opgewekt. Dit zijn geen menselijke gedachten. Dit is goddelijke bekendmaking en vertroosting. En ook de andere kant moeten we zeggen. Gods kinderen worden opgewekt met een nieuw lichaam ten leven. En er is ook een opwekking en opstanding ter verdoemenis. Johannes 5. Met de donkerte van oordeel en eeuwig buiten de Here zijn. En ook daar zal het lichaam er zijn. Maar Jezus heeft hier expliciet bedoeld vertroosten, bemoedigen, helderheid verschaffen. Nee, die dominosteen, die ene, die stond en is niet van zijn plaats te krijgen, niet omver te stoten. En daarom zal een ieder die in hem gelooft, in hem vastigheid vindt, ook dit geloof ontvangen en deze vertroosting deelachtig worden. U ziet toch dat ik het ben. En u ziet wat ik heb. En dat wat ik heb, dat krijgt u in afgeleide zin daarna in de heerlijkheid van de toekomst. Pasen. We hebben 7 weken ervoor lijdenstijd. Het is goed om tot de hemelvaart even die opstanding wekelijks naar voren te halen. Om ons te bemoedigen. Geruststellen. Te vertroosten. Amen. Wij danken de Heere. Getrouwe, genadige God. Dank dat u ons niet aan onze gedachten, onze mening en onze bespiegelingen overgeeft. U laat ons merken dat u deze corrigeert en bekeert om gebracht te worden tot de gehoorzaamheid aan het evangelie en tot het geloof in hem die uit de doden is opgestaan. We bidden u, laat de vertroostende zijde ons niet ontgaan. Verwachting voor onszelf, hoop op God, ook verwachting voor de onzen die zijn heen gegaan in het geloof en die nu in de schoot van de aarde rusten, of misschien wel op de bodem van de zee, wachtend op de komst van de Heer Jezus. We bidden u, laat de gemeente deze troostboodschap meenemen, meedragen en daardoor bekrachtigd en bemoedigd worden. Gedenk hen die misschien heel veel moeite hebben met het feit om dit te geloven, onvoorwaardelijk, zonder er iets aan af te doen, zonder er iets bij te bedenken, wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor alle die hem lief hebben, uw gedachten van vrede en ontferming. Gedenk ons, vorstenhuis. Morgen mag er de Koningsdag zijn, met allerlei geplande activiteiten. Laat het niet ontsierd worden door incidenten, maar laat er een oprechte verbondenheid zijn met het Koninklijk Huis. En gedenk ook hen die zo over ons volk gesteld zijn. Dat bidden we u ook voor onze regering en ons parlement, die zoveel belangrijke beslissingen moeten nemen en voor zulke onoplosbare problemen staan. Dank, o God, dat u dominee Budding een jaar erbij hebt gegeven en dat hij dit met degene die bij hem horen mocht gedenken. Zegen zijn ambtelijke werk hier en gedenk zijn gezin om zo ook hier een plaats te hebben in deze gemeenschap. Gedenk de kerkraad. We danken u dat Gerrit en Elisabeth een mooi voornemen hebben. En aanstaande zondag of aanstaande woensdag een zegen vragen over het huwelijk. Geef een rijke dienst. Een gezegende dag. En een mooie voortzetting van hun leven samen. Laat uw zegen op hen beiden rusten en blijven rusten. Dank, o God, voor het werk van de zondagschool, dat er vandaag nog niet is, maar op andere zondagen wel. We bidden u ook voor het totale werk van de gemeente. We leggen het biddend voor u neer. Gedenk uw volk Israël, te midden van de volkeren der aarde. Zij hebben het eerste gehoord, dit woord. Zij hebben het eerste gezegd, het is een geest. En zij zijn het eerste gecorrigeerd. O God, laat uw volk niet los. Hoor ons in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen nu van Psalm 118 en daarvan vers 12. 118:12. gemeente gaat heen, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.